Wij openen vanmiddag het woord van de Heere onze God, allereerst in het Nieuwe Testament, het Evangelie van de Heere Jezus, naar de beschrijving van Matteüs. We lezen daar uit het 11e hoofdstuk de eerste 11 versen, Matteüs 11, vers 1 tot en met 11. En aansluitend lezen we vanuit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 35, het gehele hoofdstuk. Eerst dus Matteüs 11, vers 1 tot en met 11 en vervolgens Jesaja 35. En het gebeurde toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen opdrachten te geven, dat hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij 2 van zijn discipelen en zei tegen hem: bent u het die komen zou? Of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Toen deze weggingen, begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes: waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen zijn in de huizen van de koningen. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet. Want hij is het over wie geschreven staat: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. Voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. Tot zover dit gedeelte. Vervolgens Jesaja 35. De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen, ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van Libanon is haar gegeven, de glorie van de Karmel en de Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid van de Heere, de glorie van onze God. Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën. Zeg tegen de onbedachtzame van hart: wees sterk, wees niet bevreesd, zie uw God. De wraak zal komen, de vergelding van God. Hij zal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. Het dorre land zal tot een waterpoel worden. Het dorstige land tot waterbronnen. Op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was, zal gras zijn met riet en biezen. Daar zal zijn een effe baan, een weg, de heilige weg zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet overgaan, want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen. Daar zal geen leeuw zijn, geen verscheurend dier zal erop komen. Ze zullen daar niet aangetroffen worden. Maar de verlosten zullen die bewandelen. Want wie door de Heere zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen ze verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Tot zover. De tekst voor de verkondiging in deze dienst van dankzegging op het Heilige Avondmaal is Matteüs 11, vers 3. En dat is ook tevens het thema. De vraag van Johannes de Doper: bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? Je zou ook mogen vertalen: bent u de komende, of verwachten wij een andere? Ja, gemeente, jongelui, jongens en meisjes, het is niet zozeer de vraag op zich die verwarring kan geven, maar vooral de man die hem stelt. Die vraag immers getuigt van twijfel, van strijd. Er klopt iets niet meer in de gedachte die Johannes de Doper heeft over degene die na hem komt, de Messias. Is hij het nu wel? Is hij het nu niet? Is Jezus Christus uit Nazareth, die door Johannes gedoopt is, dan wellicht ook een mede-voorloper, iemand die wel trekken vertoont van de beloofde verlosser, maar het toch ook weer niet helemaal compleet is? Die vraag als zodanig over de identiteit van de Heer Jezus, of over het bestuur van God de Vader, bestuur van God in de wereldgeschiedenis, zijn veel vragen te vinden in de Bijbel. Neem nu Elia, niet de minste, die naar een hoogtepunt, letterlijk en figuurlijk op de Karmel, toch in elkaar stort als er één vrouw gaat dreigen. En hij ziet het niet meer zitten. Hij vraagt zich af of het allemaal nog wel zin heeft. Zo gezien is ook de worsteling van Johannes de Doper geen vreemde zaak. Maar dat nu uitgerekend dan toch hij zo diep gaat, zo ver zit. Nota bene, van hem heeft Jezus gezegd, we hebben dat gelezen in vers 11 van Matteüs 11. Wis en waarachtig, voorwaar, zeg ik u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Elia niet, Mozes niet, Abraham niet. En deze man, een man als een rotsblok, vuurvast in de beproeving, niet bang voor mensen die boven hem staan, recht toe recht aan, boodschapper van God, voorloper van Jezus Christus. Nota bene hij, die er zo van overtuigd was, dat die na hem kwam niemand anders was dan Jezus Christus. Hij twijfelt. Jazeker, jongens en meisjes, Johannes de Doper heeft uitgerekend, je kunt dat nalezen in het derde hoofdstuk van Matteüs, indrukwekkend gepreekt over Jezus. Het woord je komen is daar een kernwoord. Hij is de man die als eerste en daarmee ook meteen als laatste profeet mocht zeggen, niet zoals zoveel profeten daarvoor hadden gedaan, dat de Messias zou komen. Hij mocht verkondigen, Matteüs 3 vers 2, het koninkrijk der hemelen, en daarmee natuurlijk ook de koning zelf, is gekomen, nabij. Ja, en nu? Hij zit dan wel in de gevangenis. Dat is terloops in hoofdstuk 4 al even genoemd. En een paar hoofdstukken verder wordt dat uitgebreid beschreven, waarom Johannes de Doper in de gevangenis zit, ook door het toedoen van één vrouw en een zwakke man. Het lijkt alsof de geschiedenis van Elia zich herhaalt. Achab en Izebel, weet u wel. Hij zit in de gevangenis en hij hoort de werken van Christus en hij begrijpt het niet. U wel? En jij? Begrijpt u God? Als je de krant leest, als je ziet wat er gebeurt in het koninkrijk van God. Nou zeggen sommige verklaarders, waaronder degene die de kanttekeningen bij de Statenvertaling hebben verzorgd, maar ook bijvoorbeeld Calvijn, niet de minste. Johannes de Doper, ja, die staat toch echt wel boven alles en iedereen. Hij heeft niet getwijfeld. Maar zijn discipelen. Johannes had het voorrecht dat zijn discipelen toegelaten werden door Herodes. Hij kreeg dan nog wel bezoek in die eenzame kerker. En hij heeft geproefd bij zijn discipelen. Zij zitten ermee in hun maag. Met wat ze van de Heere Jezus hebben gehoord en gezien. Ze vragen zich af of het werkelijk de Messias is die komen zou. En ik weet het, dat gaan ze nooit durven vragen. Dus weet je wat, jongens en meisjes, dan laat ik ze het vragen in mijn naam. Dan mogen ze net doen alsof ik met die vraag zit. En dan krijgen zij het antwoord op de vraag die ze niet durven stellen. Want, en dat zit er natuurlijk ook een beetje achter, Johannes de Doper, ja, die begreep het echt wel. Maar toch heel nadrukkelijk staat er in vers 3 enkelvoud. Die mannen worden wel op pad gestuurd door Johannes. En zij stellen de vraag, maar Matthäus schrijft, en zij tegen hem, enkelvoud. Waarom zou dit de vraag van Johannes de Doper niet kunnen zijn? En tussen twee haakjes. Zou de Heere Jezus daar niet doorheen hebben geprikt dan? Hij heeft het wel vaker laten merken als ze achter zijn rug aan het steggelen waren over wie de meeste was. Dat hij precies wist waar het over ging. Zou hij hier niet over begonnen zijn dan? Als het de vraag van deze discipelen was. Misschien was het ook wel de vraag van die discipelen. Maar in ieder geval van Johannes. Dat lees ik in de Bijbel. En dat past, zo zei ik al, binnen een mensenleven. Ook al ben je dan de grootste uit vrouwen geboren, dan nog kun je vastlopen. Al ben je de voorloper, kun je klem zitten. Juist als je let op Gods weg in de verlossing. Bent u het die komen zou? Of verwachten wij een ander? Ik vroeg, herkent u daar iets van? Het is vanmorgen avondmaal geweest. En daar heeft Jezus zichzelf opnieuw laten zien in wie hij was, in wie hij is, in wie hij altijd blijft. De bodem van zijn liefde hebben we vanmorgen in de verte, want het is eigenlijk bodemloos. Maar de bodem van zijn liefde hebben we in de verte kunnen zien. Zo diep lief had hij zondaars, dat hij voor ze stierf. Ja, ook voor mij. En je weet het, wat hij heeft geroepen aan het kruis is niet gelogen. Was niet te veel gezegd. Het is volbracht. Helemaal, radicaal, volkomen, daar hoeft niets meer van mij bij. Die koning hebt u, heb jij hoog mogen houden. Door hem te aanbidden in zijn nederige dood. Maar je moet weer verder. En je stelt jezelf de vraag, wat heeft het nou uiteindelijk opgeleverd? Als je om je heen kijkt. Hij heeft overwonnen. Het is volbracht. Maar nog steeds zijn er zoveel mensen die zich tegen Jezus verzetten. Tot en met in de kerken toe. Nog steeds zijn er zoveel die vrijzinnig, zonder spatie, hem buitenspel zetten. of die hem ogenschijnlijk rechtzinnig doodzwijgen. En wat te denken van al die ellende. Kinderen die sterven in een krottenwijk en niemand gaf ze een naam. Mensenlevens die in de moederschoot legaal worden beëindigd. Als je om je heen kijkt, waar blijft het rijk van de vrede? Wanneer komt die dag? Eén dag kan zo lang duren als je al die details die ik noem op je in laat werken. En dat kan dan gaan schuren, toch? Als je gelooft dat Jezus alle macht heeft in de hemel en op aarde. En dat je hunkert naar die dag van de wederkomst. Zoals de mensen waar Petrus aan schreef, waar u vanmorgen van hebt gehoord. Zou God zijn belofte vertragen? Waarom duurt het zo lang? Dat is precies de worsteling van Johannes de Doper. En laat ik voorzichtig zijn. Ik ken u niet persoonlijk. Maar als er iets in uw hart zit van wat er in het mijne aanwezig is. Dan kunnen we soms zo gemakkelijk, hè, oordelen. Oordelen over de discipelen bijvoorbeeld. Die vlak voordat Jezus naar de hemel gaat. Triomfantelijk vragen, gaat u nu het koninkrijk oprichten? Och, 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 die mensen waren zo aardsgericht. Die wilden zo graag op een troon zitten. Die waren zo gericht op dat vrederijk. Maar snapten ze dan niet dat de Heer Jezus allereerst bij zijn eerste komst is gekomen om te sterven aan het kruis en om hem op te staan? Hetzelfde geldt voor Johannes de Doper. Waarom begrijpt hij het nou niet? Want wij snappen het wel, toch? Dat antwoord van de Heere Jezus, wat hij via de discipelen weer terugbrengt naar Johannes. Ja, dat lag ons voor in de mond. Dat begrijpen wij helemaal. Daarom begrijpen we Johannes ook niet. Johannes, als je dan hoort van de werken van Christus. Dan is dat toch alleen maar het bewijs dat hij de verlosser is. Dat hij degene is die komen zou. Dat er echt geen andere meer zal komen. Johannes, je hoort het toch van je discipelen. En misschien heb je het zelf nog wel gezien voordat je in de gevangenis kwam. Waar Jezus komt, gebeuren wonderen, blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen. Melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt. Me dunkt. Dat is toch de Messias? En toch denk ik dat Johannes gedacht heeft, mag het ook nog een beetje meer zijn. Kijk, ik hoor hem helemaal niet klagen over dat hij in de gevangenis zit. Al zal dat geen pretje zijn geweest. Ik hoor hem er niet over klagen, Heere Jezus, u doet wel heel veel, maar een bezoekje aan mij kan er zeker niet af. Ik die hier zit omdat ik uw naam heb hooggehouden en de eer van uw vader. Daar hoor ik hem niet over. Johannes de Doper heeft het gezegd. Hij moet groeien. En ik moet minder worden. Met dat minder worden heeft Johannes geen moeite. Dat Johannes minder moet worden, daar hoor ik hem niet over. Maar wat hierachter zit, deze vraag is, dat Jezus maar niet meer wil worden. Het is ontzettend diep en rijk en mooi. En mag ik het dan eens zo gebruiken in de goede diepe zin van het woord. Zo gaaf, jongelui. Zo van het paradijs meegenomen. Wat Jezus doet. Hij herstelt zieke mensen. Hij geneest ze. Hij geeft de dood het nakijken. Hij breekt de ban. Geweldig. Maar meer niet. Jezus wil niet meer worden dan een heiland van zieken. En een zaligmaker van zondaren. Maar is hij dan wel meer? Zegt iemand. Wat bedoelt u? Wat is dat meer dan? Nou, we hebben dat gezongen. En ik geloof niet dat Zacharias als de vader van Johannes de Doper dat één keer heeft gezongen. Ik denk dat dat het lijflied is geweest van deze man. Toen zijn tong werd losgemaakt. Toen is hij wel blijven zingen. En de kleine Johannes heeft dat gehoord. En uiteraard niet in 1773. Maar laat ik dat dan maar even citeren. Dat is voor ons wat bekender. We hebben dat namelijk net zelf gezongen. God had hun tot hun troost gemeld. Hoe zijn gena ons redden zou. En bij gena denken wij meteen aan de vergeving van de zonde. Maar dat is veel meer. Het gaat over het gered worden van het geweld, het wreed geweld van onze haters. En dat is dan niet de driekoppige vijand waar de Israëlieten aan hebben gedacht, maar de Romeinse overheersing. En met terugwerkende kracht de Assyrische overheersing. God zou komen verlossen. En dat heeft allereerst horizontale consequenties en politieke en sociale gevolgen. Dat verwachtte men. Dat verwachtte Zacharias. Dat verwacht Johannes de Doper. Het vrederijk. Waarop niet alleen maar zij niet meer werden onderdrukt, maar niemand meer. Het vrederijk waar zelfs het dierenrijk ongestoord met elkaar, zonder tralies, zonder moordlust, doet wat God had bedoeld. En daar blijkt eigenlijk nog niets van. En toch is het beloofd. En dan neem ik u vervolgens mee om dat te ondersteunen. Wij zouden misschien zeggen, Johannes de Doper, we hadden meer van je verwacht. Als je dan zo groot bent, heb je dat dan niet door? Dat Jezus bij zijn eerste komst kwam als middelaar en zaligmaker. En bij zijn tweede komst pas als rechter en als koning. Die gaat heersen. U moet niet vergeten, als u de profeten leest, en ik beperk mij vanwege de tijd tot de profeet Jesaja, dat die kerst en wederkomst zo dicht bij elkaar brengen, dat je zou kunnen denken aan die ene dag. Dat kerst en wederkomst bij God op één dag gaan vallen. Johannes de Doper was daar zo van overtuigd. Hoe weet u dat? Als je hem hoort preken, Matthäus 3, dan zegt hij, mensen, die na mij komt, die is sterker dan ik hoor. Ik doop wel met water, maar die na mij komt, die doopt met vuur. En pas erop, de bijl ligt al klaar aan de wortel van de boom. En als je niet echt en recht voor God staat, maar schijnheilig bent, dan heb je alles te vrezen als Jezus komt. Hij heeft namelijk een zeef bij zich. En het kaf en het koren zal hij van elkaar scheiden. En het kaf zal hij bij zijn komst met onuitblusselijk vuur verbranden. Me dunkt, dat is de taal van het gericht, van het eindgericht. Waar baseerde Johannes dat op? Ik zei het al, ik noem een paar dingen uit Jesaja. Neem nou het hoofdstuk, jongens en meisjes, dat wij hebben gelezen. Ik denk dat jij dacht, dat ben ik eigenlijk vergeten, dat had ik willen doen, maar ja. Ik had willen zeggen, als je nou Jesaja 35 leest, denk dan eens na over waarom zouden we dat hoofdstuk hebben gelezen. Als de preek gaat over Matthäus 11, dan denk ik, en dat je dat nu ook denkt, nou, dat heeft natuurlijk te maken met, daar staat ook, dat hebben we gelezen, dat de ogen van de blinden worden opengedaan, dat de oren van de doven zullen worden geopend. En dat de kreupelen zal springen als een hert, en dat mensen die niet konden spreken, hun stem, hun tong weer terugkrijgen. Losgemaakt krijgen. Ja, maar laat dat nou net niet het stukje zijn waarom ik Jesaja 35 heb gelezen. Er staat namelijk nog wat voor. En het is heel opvallend dat het ervoor staat en niet erna komt. Hoe herken je de Messias? Hoe weet je dat de dag is aangebroken, dat God komt verlossen? Jazeker, dat zieke mensen worden beter gemaakt. Maar ook, en dat lezen we in vers 4, eeuwen terug al als bemoediging geprofeteerd. Versterk de slappe handen, verstevig de wankelende knieën. En zeg tegen de onbedachtzame van hart, die het niet meer zien zitten, die denken het is afgelopen met Israël. Wees sterk, niet bang zijn, zie uw God. En dan komt het, de wraak zal komen. De vergelding van God. En hij zal komen en u verlossen. En dan zit je in de gevangenis. En het wreed geweld, wat straks alleen nog maar erger wordt, wat Johannes hier nog niet weet. Het hoofd van hem dat gaat rollen. Johannes die hoort Jezus. Ja, zijn preken die zou je kunnen typeren zoals die ene lange preek van hem. Hè? Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn degenen die treuren. Zalig zijn degenen die vervolgd worden. Mooi, diep. Maar praktisch gezien, de minste zijn, de weg van het kruis gaan. Waar blijft het recht? Er worden er dan wel beter. Maar er zijn er ook nog zoveel die kerngezond zijn, maar die van binnen zo ziek zijn. En die elkaar vreselijke dingen aandoen. Of neem Jesaja 26. Waarschijnlijk heeft de Heer Jezus daaraan gedacht, toen hij sprak in zijn antwoord, citerend uit de profeten zoals hij vaker heeft gedaan, de doden worden opgewekt. Dat staat er niet bij in Jesaja 35, maar bijvoorbeeld wel in Jesaja 26 vers 19. Een belofte aan Israël, even terug gedaan. Uw doden zullen gaan leven. Mooi. Kenmerk van de tijd dat de verlosser op aarde komt. Ja, maar een ander kenmerk van die tijd is dat God zegt in Jesaja 26 vers 5. Dat hij komt om te oordelen. Jesaja zegt van hem, voorzeker. Hij haalt ze neer. De bewoners van de hoogverheven stad. Hij vernedert ze. Hij werpt ze neer tot de grond toe. Het pad van de rechtvaardige is geheel effen. Maar de voet van God zal de ongerechtige vertrappen. En daarom zegt God in Jesaja 26 vers 20. Mijn volk, als dat moment aanbreekt. Hè, mijn volk, ga je kamers in. Sluit de deuren achter je. Verberg je voor een klein ogenblik. Totdat mijn gramschap over is. Want zie, de Heere gaat uit zijn plaats. Om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is aan het licht gaan brengen. En zij zal haar gedoden niet langer bedekt kunnen houden. Dat is het meer. Dat is de plus bij het kruis. Die Johannes de Doper verwacht, maar niet komt. Of Jesaja 29. Waar ook gesproken wordt dat de ogen van de blinden zullen worden gezien. En dat de doven de stem en de woorden van het boek zullen horen. Jesaja 29 vers 19. Maar in vers 20 staat dan dat de geweldpleger zal omkomen. Dat het uit zal zijn met de spotter. En alle die uit zijn op onrecht zullen worden uitgeroeid. Zij die een mens schuldig verklaren om een woord. Johannes de Doper nam het op tegen Herodes. Kan die man, die vrouw waar je mee sjoemelt, dat is je vrouw niet. Afblijven. Kan niet. Zij die een mens schuldig verklaren om een woord. Zij zullen door God worden uitgeroeid. En wie dwalen, zullen tot inzicht komen. En wie morren, zullen eindelijk de onderwijzing gaan aanvaarden. Lijkt er nog niet echt helemaal op. Ook vandaag niet. Dat is dan de les. Niet in de vraag van Johannes de Doper, maar in het antwoord van Jezus. De toevoeging die hij geeft. Wat staat er aan het einde van vers 5? Matteüs 11. Aan armen wordt het evangelie verkondigd. Daarvoor kwam hij. Opdat zelfs Herodes genade zou kunnen vinden. Opdat zelfs een moordenaar op het nippertje naar het vaderhuis kon. Zodat jij en ik vanmiddag hier op deze dag van gewicht een dag zou kunnen meemaken met de waarde van 1000 jaar. Aan mij wordt het evangelie verkondigd. Stel dat het vrederijk met kerst was ingezet en met Pasen was voltooid. Dan was ik niet eens geboren. Dan was ik er niet eens geweest. Dan zou dat evangelie gestopt zijn in het jaar 33 na Christus. Het evangelie voor zondaren, die zouden dan er niet meer zijn. Alleen de rechtvaardigen zullen door God worden binnengehaald en rondgeleid op de nieuwe aarde. Maar omdat God wilde dat ik en u en jij geboren zouden worden. En al die mensen, of ze nu in de moederschoot zijn gedood, of nadat ze zijn verkracht voor dood zijn achtergelaten, ergens in de grote wereldstad. Tot die dag is het Gods geduld om de boodschap van het evangelie door te laten gaan. Al kostte het Jezus zijn leven. Al kost het zijn evangelisten hun status. Nog is die grote schare die niemand tellen kan volmaakt. Nog niet. Bent u het? Ben jij het die dat vanmiddag als bemoediging mag meenemen? Voor diegene waar je voor bidt. Waar je mee in gesprek bent. Waar je soms ook aan gaan ergeren. Dat dat de les is, ook vanmiddag, als je je ergert. Als je een aanstoot neemt aan wat jou wordt aangedaan en wat niet is rechtgezet. Dat je stuk gaat aan wat je ziet op deze wereld, wat er allemaal gebeurt, weet. Het loopt God niet uit de hand, hij komt er een keer op terug, maar tot die dag komt hij allereerst met de boodschap van het evangelie. Zou het daarom zijn dat Jezus later zegt, nota bene, als hij bij de mensen waar je het van zou verwachten, in Capernaum en Bethsaida merkt, dat de boodschap, deze boodschap ergernis oproept. Dat hij zegt, ik dank u Vader, dat u het voor de wijze en verstandige verborgen hebt en het aan kindertjes hebt geopenbaard. Uw welbehagen. Wat is dat welbehagen van God? Dat degenen die vermoeid en belast zijn, rust vinden bij Jezus. Tot die tijd blijft hij doorgaan. Tot de tijd er is en de tijd stilstaat en Jezus zijn voet op de aarde zet om te oordelen de levenden en de doden, is daar het evangelie van het kruis. Daarvoor kwam Jezus inderdaad als eerste. Rond de kerstdagen vorig jaar kreeg ik van mijn broer een app. Met een plaatje. En als je snel keek, dan leek dat een kerstkrans. Er stond boven, waarom kerst? Maar als je goed naar dat plaatje keek, dan was het op zijn minst een hele bijzondere kerstkrans. De linkerhelft, ja inderdaad, groen met gouden en rode ballen. En daar stond bij, that's the season. Veel meer is het dan ook niet, hè. De link van groen, dennengroen naar kerst. That's the season. Maar de rechterkant van die krans was een doornenkroon. De helft van een doornenkroon. En daar stond boven, that's the reason. Waarom kerst? Daarom. Jezus kwam. En hij werd echt de meeste. Door de minste te zijn. Hij heeft echt overwonnen. Door zichzelf gevangen te geven. Hij heeft echt overwonnen door te sterven. Hij stierf niet omdat het hem overkwam. Zijn sterven was een daad. Hij boog zijn hoofd en gaf daarna de geest. Wij geven de geest en ons hoofd knakt. Je moet goed kijken. En geloof van God ontvangen om het te zien. Nog niet. Nu nog niet het vrederijk dat wordt beloofd. En dat zeker komt. Nu is er het koninkrijk van God. Waar onder het kruis, door laster en tegenstand heen, te midden van zoveel onrecht en goddeloosheid, God zorg draagt dat ook de laatste die er thuis hoort op de nieuwe aarde er komen gaat. Zalig is hij daarom die aan Jezus geen aanstoot neemt. Wat heeft Petrus dat moeten leren? Toen hij zijn zwaard weer in de schede moest steken. Daarom schrijft hij, later wijzer geworden. Het hoofdstuk wat u vanmorgen ook hebt gehoord. Het is Gods geduld. Dat de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont, er nog niet is. Niet willende dat er ook maar enige verloren gaan, maar dat ze alle tot geloof en bekering komen. Wat een zegen als dat in ons leven de vrucht is ook van de bediening van het heilige avondmaal. Als je hebt geproefd, zo diep moest Christus gaan om mij te redden. En dat je met ogen gevuld van zijn ontferming niet meer afgeeft op mensen die D66 stemmen, maar om ze geeft, omdat ook zij straks voor die troon staan van Jezus. Dat je niet alleen voor slachtoffers compassie hebt en met ze meeleeft, maar ook voor daders. Dan wordt het spannend, hè. De categorisatie is het ook vaak spannend. Want jongelui zijn eerlijk. Veel eerlijker nog dan ouderen. Althans, ze durven meer. Laatst ging het over vergeving. En ik legde er nogal de nadruk op. Op grond van het onderwijs van Jezus. Dat je niet zomaar niet kunt vergeven. Dat je er niet te makkelijk vanaf moet maken. Dat het beeld van de Heere Jezus ook betekent dat je je vijanden lief hebt. En dan ging zo'n knul, hij ging nog net niet staan. Maar hij keek me aan en hij zei, dominee, als u vanavond thuis komt en uw vrouw is helemaal overstuur en die zegt, er was een man in het donker en uw dochter op de fiets. En toen is dat en dat gebeurd. Gaat u dan de pastoraal werker uithangen? Gaat u naar die man op zoek om hem te vertellen dat er nog vergeving voor hem mogelijk is? Of gaat u wat anders doen? Ja. Dat denk ik wel. Er zullen mensen zijn en zal God nodig zijn om je tegen te houden. En je kunt je vreselijk ergeren aan goedkope praat over, ja, je moet het maar vergeven. Je moet het maar met geduld aanvaarden, want eens wordt het rechtgezet. Maar Jezus is niet goedkoop. Als hij ook vanmiddag tegen ons zegt, als een opdracht en een gave voor de dankzegging naar dit heilige avondmaal. Zalig ben je als je aan mij niet geërgerd wordt. Ik bad voor mijn beulen aan het kruis. En als je dan tot slot terugdenkend aan die vraag van Johannes de Doper terugblikt, is dat dan niet de genade van God die vanmorgen zichtbaar voor je ogen, tastbaar met je handen, te proeven met je mond en te aanbidden met je hart tot je kwam? Zo lief had ik u. Zou je die liefde dan niet onvoorwaardelijk, met vallen en opstaan, maar door hem gezegend, zichtbaar maken in de omgeving waar je bent? Johannes de Doper, zijn hoofd ging eraf. Ik dacht, hoe is het toch mogelijk dat als we bij dit soort gedeelten in een preek een toepassing gaan maken, we soms moeten zoeken naar woorden. Dat we ons zo moeilijk herkennen in mensen die het alles moet kosten om in het evangelie van Jezus Christus gehoorzaam te zijn. Heeft dat te maken met dat wij in zo'n vrij land wonen? We zijn God dankbaar allemaal, hoop ik, dat we niet in Noord-Korea zijn geboren. Maar tegelijkertijd, zou het kunnen zijn dat het zo goed gaat in onze omgeving? Dat we zo weinig tegenstand ervaren? Dat we ons eigenlijk helemaal niet hoeven ergeren aan God? Omdat we niet doen wat Christus deed. Wie hem lief heeft, zal ook zijn naam belijden. Juist als het je alles kost. En hij nogmaals, hij geeft dat mee als opdracht. Maar ook als belofte. Dan ben je zalig. Dan kun je het volhouden. En dat is tot zegen. Ik eindig voor de jongens en meisjes en voor de ouders, want dat kan een mooie kapstok zijn om het thema van de preek nog eens door te spreken met elkaar. Ik eindig met een waar gebeurd verhaal van een meisje in de puberteit die zich schaamde voor haar moeder. Nou heb je dat wel vaker rond die periode. Maar het had niet te maken met de kleding van haar moeder. Het had ook niet zozeer te maken met de dingen die haar moeder deed, waar ze zich voor schaamde. Ze schaamde zich voor de handen van mama. Die zagen er namelijk niet uit. Je kon er veel van zeggen, maar niet dat ze mooi waren. Verminkt. Verschillende vingers aan elkaar. En ze wist het, dat heeft te maken met een ongeluk. Jaren geleden is er met vuur iets misgegaan. Dat is het enige wat haar moeder had verteld. Ze wilde er eigenlijk niet over praten. Ze zei altijd, als ze daarna vroeg, meid, dat vertel ik je nog wel een keer als de tijd er rijp voor is. En toen brak de dag aan waarop ze zouden gaan winkelen. En die dochter die zei tegen de moeder, maar kun je niet alsjeblieft gewoon handschoenen aantrekken? Ik vind het zo vervelend als we samen wat zitten te drinken of we trekken kleren uit het rek. Ik zie altijd die mensen, zie ik meteen naar je handen kijken. Ik weet ook wel, je kunt er ook niks aan doen, maar doe toch die handschoenen maar aan. En toen zei haar moeder, dat wil ik wel doen, maar ik wil je eerst nog wat vertellen. Ga eens even zitten. Nou, dat deed ze. Ze zei, weet je, toen jij heel klein was, 1,5 jaar, en je boven in je bedje lag te slapen, was ik beneden, was bezig met eten koken. En op een gegeven moment toen dacht ik, nee toch, En ik deed de deur naar de gang open en ik riep, oh ja! Ze rook vuur. En het was ook zo. Het knetterde al op de overloop. Ze zei, ik ben naar boven gestormd. Doe je toch dan als moeder? Dan ga je niet op de bank zitten wachten dat je 112 gebeld hebt. Ja, het is te gevaarlijk om naar boven te gaan. Je kind ligt daar. Ze zei, ik ben naar boven gerend. De vlammen die al laaiden op de overloop, heb ik getrosseerd. En mijn lieve kind, ik heb met deze handen de deur van je kamer open gedaan. En ik heb je uit je bedje genomen. En je onder mijn vest gestopt. En weer mee naar beneden genomen. Wat denk jij? Wat die dochter zei. Ze zei, mama, als ik dat geweten had. Ja, nu wist het. Ze zei, mama, zult u beloven nooit meer handschoenen aan te doen? En elke keer als de mensen naar de handen van haar moeder keken, zei ze, dat heeft ze voor mij gedaan. Ken je het verhaal al van haar verminking? Moraal van het verhaal, hè? Soms kun je dat beter niet uitleggen. Dan kan een ieder de link zelf leggen. Maar dat valt niet mee voor een dominee. Dus ik wil er toch nog iets van zeggen. Ook voor mensen die misschien denken, wat heeft dat er nou mee te maken? Dat kan natuurlijk ook. Zalig is hij, zij, die aan mij niet geërgerd wordt. Je kunt soms van het meest diepe, mooie van God de noodzaak niet zien, niet meer zien. Vergeten zijn. Dat je je eraan stoot. Het is wel waar dat hij zijn leven gaf. Maar waarom is er nog niet meer? Dan zegt Jezus het. Besef wat ik voor je heb gedaan. Denk aan de doornenkroon en het kruis. Geef dat evangelie door. Want dan kan het. Voor vijanden. Voor zondaren. Voor slachtoffers. En voor schuldenaars. Voor welke kleur en ras je ook bent. Wat je ook hebt gedaan en uitgespookt. Geef het door. Breng het evangelie. Totdat hij komt. Amen.